Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen, de erediensten. Vanmiddag is er de sing-in als afsluiting van de vakantie Spelweek in de Burcht van Haafden. We beginnen om 14:30. Hartelijk welkom. Volgende week zondag hoopt voor u voor te gaan om 9:30 dominee Lok uit Bodegraven en om 18:30 dominee Meeuwse uit Sliedrecht. De slaatjesactie. 4 oktober is er weer de jaarlijkse slaatjesactie. We zijn nog op zoek naar hulp. Uw bestelling kunt u opgeven via het bestelformulier. Meer informatie zie de kerkbode. En vooral het toekomstige geld, zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte van deze dienst. De eerste is bestemd voor de vakantiespelweek. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren. Ook alle collecten van harte aanbevolen. Verheffen wij onze harten tot de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij de Heer ons lied uit Psalm 147. 147, daarvan eerst vers 1. Laat Heere lof ten hemel reizen, het is goed om onze God te prijzen. En ook het tweede vers, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het eerste en het tweede couplet. Hij toets ons hart en ons leven aan de wet van de Heere. Wij horen hoe de Heere Jezus deze wet heeft samengevat. En daarna zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6, naar de lezing uit de wet. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zegt, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zult u de Heer God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de schriften. Heere, grote en almachtige God, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Dank u wel voor deze nieuwe week, dag en eredienst. Uit uw hand ontvangen, nu al. toen vanmorgen misschien wel de wekker ging, of het zonlicht ons wekte, we uit de slaap ontwaakten en even later geroepen werden. Niet alleen door de kerkklok, maar door u zelf. U bent het Heere die roept, die bijeen roept. En u vraagt ook vanmorgen, en u zoekt ook vanmorgen, dat wij horen zullen. En daar bidden wij om. Aan het begin van deze dienst, geef Heere van uw Heilige Geest, dat wij uw stem ook horen mogen en verstaan mogen. Verlicht ons. Als de schriften geopend worden, als wij deze week mogen beginnen met het horen van uw woord, als een wegwijzer voor de week die voor ligt, wilt u dan met uw geest daar doorheen werken? Want Heer, als dat uit zou blijven, en het is onze geest en onze gedachten en het is ons verstand wat aan het werk gaat, dan zal dat niet voortbrengen de vruchten die u verlangt. En daar bidden wij om, Heere, geef dat wij de vruchten mogen voortbrengen die u zelf in ons legt. Doe het door uw Heilige Geest en kom over met uw geest. Hoe wij hier ook gekomen zijn, misschien wel met een hoofd vol gedachten, met alles wat we hebben meegemaakt in de afgelopen week of in de afgelopen vakantie, die nu ook in elk geval voor de kinderen voorbij is. Wat hebben we gedaan, waar zijn we geweest? Maar we kunnen ook vooruitdenken aan de dingen die we hopen mee te maken. Hoe zal het nieuwe schooljaar zijn? Hoe zal de meester, de juf zijn en de klas? En waar zit ik? Heer, we kunnen zo vol zitten met gedachten en vragen. Maar dan bidden wij vanmorgen, geef dat als wij hier zijn in uw huis, dat we daar geen last van zullen hebben. Maar dat onze gedachten vol raken van u en van uw woord. Wat u ons te zeggen hebt en wat u ons leren wilt. Leer ons, Heere, naar uw wil te handelen. Dan zullen wij ook in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. We hebben het gezongen. Doet u het door uw Heilige Geest. Kom over, vervul dit huis, vervul onze harten. Tot eer en glorie van uw grote en heilige naam. We vragen het uit genade alleen, om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van morgen is straks uit Lucas 10. Daar is ook de verkondiging uit, maar we lezen eerst uit het Oude Testament. Uit het wetboek Leviticus 19. Daarvan vers 17 en 18. En ook 33, 34. En dat komt omdat straks in Lucas 10 en ook in de preek deze tekstversen achterliggend worden bedoeld en terugkomen dus ook. Lucas, herstel Leviticus 19, vers 17 beginnen we te lezen. Boven het hoofdstuk staat huiselijke en burgerlijke wetten. En uit dit hoofdstuk komen de bekende tekstwoorden die de samenvatting van de wet als het gaat om het tweede deel van de wet verwoorden. Leviticus 19 vers 17. Dit is het woord van God. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Lees ook vers 33 en 34. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. Laten we naar het Nieuwe Testament, Lucas 10, vanaf vers 25 tot 37. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken en daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo. Tot zover de schriftlezing en er staat geschreven: Zalig die het woord van God hoort en het bewaart in het hart. Amen. De tekst voor de verkondiging is Lucas 10 vers 25 tot 37 en boven de preek staat: De naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. De naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. En dat zijn ook de punten voor de preek. Gods wil, barmhartig, de naaste en onderweg te zijn. Zullen wij ter voorbereiding op de verkondiging nu zingen uit Psalm 25, daarvan vers 4 en vers 6. Zere goedheid kent geen paden, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het 6e vers: wie heeft lust, wie heeft er nou zin in om de Heere te vrezen, God zal zelf zijn leidsman wezen. En dat wil ik voor de kinderen ook deze morgen onderstrepen. De vakantie is voorbij. En jullie gaan weer naar school morgen. En ja, dat is best wel spannend. Hoe zal dat gaan? Hoe gaat de weg verder? Met het gebed haalden we het ook al aan. Hè? Waar zal ik zitten? Hoe is de meester en de juf? Eigenlijk zit je dan vol met gedachten van hoe naar de toekomst? Hoe moet het verder? Nou, en dan vanmorgen, tijdens de preek, gaat het over de Heer Jezus, die jou en mij en ons allemaal leert hoe de weg is die Hij wil dat we gaan zullen. Hoe dat we onderweg zullen gaan. En dan moet je dit woord maar onthouden: de Heer Jezus wil voor ons dat we dat barmhartig doen. Barmhartig onderweg. Net als de barmhartige Samaritaan. Nou, het hart, dat zit van binnen. En barmhartig, dat betekent dat je omziet naar de anderen om je heen. Je klasgenoten. En misschien is er wel iemand in de klas die het wat moeilijk heeft. Dat je die kunt helpen. Nou, dat. Barmhartig onderweg te gaan, ook voor het nieuwe schooljaar. Zingen we dus Psalm 25, het 4e. En het 6e vers en de collecte. Doelen zijn nu aangekondigd, van harte aanbevolen. In antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 116, vers 4 en 6. Psalm 116, vers 4 en 6 zonder nadere aankondiging. De tekst is Lucas 10, vers 25 tot 37. De naaste, barmhartig, onderweg naar Gods wil. In de eerste plaats Gods wil. In de tweede plaats onderweg te zijn naar Gods wil. In de derde plaats barmhartig onderweg te zijn naar Gods wil. En dan als laatste de naaste. Barmhartig onderweg naar Gods wil. En daar ligt uiteindelijk alle aandacht en alle nadruk op. Gemeente, de geschiedenis die we gelezen hebben in Lucas 10 begint met een heel herkenbare vraag. En dat is de vraag, wat moet ik doen? Dat vraag jij ook wel eens, hè? Aan je vader of je moeder, wat moet ik doen? Of wat kan ik nou doen als je je verveelt? Nou, voor de Heer Jezus staat een wetgeleerde en die zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is een heel vreemde vraag, als je daarover nadenkt. Wat moet ik doen om een erfenis te ontvangen? Als er iets is waar je niets voor hoeft te doen, is dat een erfenis, toch? Dat is meteen al een les. Maar toch, de Heer Jezus gaat erop in. En hij geeft een vraag terug en hij zegt tegen deze man, wat staat er in de wet? Wat leest u daar? Lees de wet, de boeken van Mozes, en je zult het antwoord vinden. Nou, dat hoeft Jezus deze man eigenlijk niet eens te vragen, want het is een wetgeleerde deze man. Uitgerekend deze man zal dat toch weten en dat blijkt. Hij antwoordde vers 27 en zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. De samenvatting van de wet. Deze wetgeleerde kan deze samenvatting wel dromen. Het komt uit Deuteronomium 6 vers 5 en uit Leviticus 19 vers 18, wat we zojuist ook gelezen hebben. Uit Deuteronomium 6, u zult de Heer uw God lief hebben boven alles. En uit Leviticus 19, en uw naaste als uzelf. Wat moet ik doen? Wat is de wil van God? Ook straks, als ik weer naar school ga, als het werk weer begint of al begonnen is. Wat moet ik doen deze week? Als ik thuis ben, of waar ik ook ben en ga. Dit, God liefhebben boven alles en de naaste als mezelf. Nou, Jezus zegt, vers 28, u hebt het juiste antwoord, klopt. Doe dat en u zult leven en dan ook eeuwig leven. Maar waar de wetgeleerden in die dagen het meestal niet over eens waren en vaak discussie over hadden, is over de vraag wie is dan precies mijn naaste? Wie hoort daar allemaal bij en wie niet? Zijn dat de familie, de buren? Of gaat het breder en hoe breed dan? Leviticus 19, dit lazen we. U mag in uw hart uw broeder niet haten. Dat is heel dichtbij. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Dat is ook dichtbij. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En daarna lazen we later in het hoofdstuk, vers 34, de vreemdeling die bij u verblijft, moet u voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. Wie is het nou, de naaste? Zijn het de volksgenoten? De broeders en de zusters? Of toch ook de vreemdeling? Toch ook de vreemdeling? Maar en dan? Hoe zit het dan met de mensen die waarmee ik geen goede verhouding heb? Kan het ook nog gebeuren dat op een bepaald moment dat er zoveel ruzie is of oneenigheid, dat zo iemand eens een keer buiten de groep van de naaste valt? Wat is nou de grens? Is dat herkenbaar, het zoeken naar grenzen? Wat bedoelt de Heere nu precies? Nou, dat is goed om daarover na te denken. Maar pas op, Het kan ook gebeuren dat als je eenmaal precies alle grenzen weet, dat je binnen die grenzen een vredig leven kunt hebben, omdat het allemaal vertrouwd is, alles kant en klaar, maar dat degenen die buiten die grenzen vallen, worden vergeten. Worden verlaten. Dat je daar geen oog meer voor hebt. De grens van de naaste, daar gaat het dus over. Wat is Gods wil? Dat was het eerste gedachte van de preek. Over de naaste. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. De wil van God dus. Maar hoe doe ik dat in de praktijk, zegt misschien iemand. En hoe merk ik dat onderweg in mijn leven? Jezus heeft deze vraag ook gehoord. En hij geeft antwoord met een voorbeeldverhaal. De wil van God de naaste lief te hebben, legt hij uit met het voorbeeldverhaal van de barmhartige Samaritaan. En dat is een verhaal dat gebeurt gewoon onderweg in het leven. Dat is zoiets wat zomaar onverwacht je kan treffen als je onderweg bent. En dat is de tweede gedachte van de preek. Onderweg te leven naar Gods wil. Ik zal een voorbeeld geven, zegt Jezus. Vers 30 zijn we. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. De weg van Jeruzalem naar Jericho, dat is zo'n slingerende weg door een rotsachtig woestijngebied. Het is ook een afdaling van meer dan 1000 meter over een lengte van zo'n 30 kilometer. Waarom noem ik dat? Wel, dat was een heel gevaarlijke route. Rovers lagen op de loer. Reizigers zonder bescherming werden door hen overvallen. Vandaag zouden we zeggen, het zou een beetje in de buurt komen van de binnenstad, van een grote stad en dan midden in de nacht. Daar ga je ook niet zomaar over straat. Zo ook daar, op die weg. Rovers zaten in grotten langs de weg en ze besprongen daar vanuit de reizigers. En ook nu, ze pakken alles van deze man af, zelfs zijn kleren. Ze slaan hem en daarna laten ze hem voor dood achter op de grond. En hij zal sterven als er geen hulp komt. Op tijd. Maar gelukkig, er komt hulp. Uit dezelfde stad, uit Jeruzalem. Zie, een priester. Een priester. Vers 31, toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Een priester. Ja, de dienstplicht zit erop. Terug naar zijn huis in Jericho waarschijnlijk, heeft Jezus dat ook zo bedoeld in dit voorbeeldverhaal. Veel priesters woonden in Jericho. Het priesterschap, ja, dat vormde in die dagen de Joodse adel. Ze behoorden tot de bovenste laag van de samenleving. Een bevoorrechte groep. Maar eerlijk is eerlijk, daarmee ook op afstand, en dat zie je hier ook heel letterlijk, op afstand van de gewone Israëliet. Hij gaat voorbij. Maar dan nog iemand. Een leviet, vers 32, evenzo ging ook een leviet. En toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Wat is een leviet? Een tempelassistent, een tempelhelper. De priesters brachten offers in de tempel, de levieten zorgden voor al de andere taken en dat waren er nogal wat. Het schoonmaken van de gebouwen, de gebruiksvoorwerpen, het onderhouden van de lampen, het uitvoeren van de muzikale liturgie. Zang, lieren, fluiten, harpen, trompetten, cymbalen, al die dingen meer. Deze leviet, ook zijn werkdag zit erop en ook hij gaat aan de overkant voorbij. Hoe kan dat? Juist de priester en de leviet in de tempel God te dienen. Maar een pelgrim, wellicht is het een pelgrim, die uit de tempel terugkeert naar zijn huis, niet helpen. Leven van de offers van de pelgrims, maar eenmaal de tempel uit, geen medelijden tonen. Wat heeft dit te maken met het liefhebben van de naaste? U zult uw naaste liefhebben als uzelf, als het gebod van God, de wil van God, maar dan nu zo onderweg, onverwacht. Nee, je kunt je niet op voorbereiden. Het gebeurt gewoon. Mogelijk zelfs een mede-Israëliet, een volksgenoot, laat het liggen. Jezus gaat verder. Het verhaal is nog niet klaar. Er zijn twee mensen voorbij geweest, maar er komt nog een derde. En dat is in heel veel verhalen zo. 1, 2, 3. De horens hebben aangevoeld. Ja, nu komt er, de oplossing komt er nu aan, de derde. En dat is ook zo. Maar het is wel een hele bijzondere oplossing. Want vers 33, daar staat: maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. Een Samaritaan. Je zou eerder verwachten een Farizeeër. Een Farizeeër, die was van het gewone volk. Dat de priesters en daaronder kwamen de Levieten en dan de Farizeeërs. De wetgeleerden, zoals ook deze man die vraag stelt. Die. Misschien heeft die man nog gedacht die vraag aan Jezus stelde. Natuurlijk, een wetgeleerde, die gaat het oplossen. Maar nee, een Samaritaan. Ja, uit dat vijandige buurvolk van de Samaritanen. Eeuwenlang is er vijandschap tussen beide volken. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van Ezra, dat de Samaritanen het werk van Ezra en Nehemia proberen te voorkomen. En later hadden de Joden in de 2e eeuw voor Christus de Samaritaanse tempel op de berg Gerizim verwoest. En nog weer een poosje later, nog niet eens zo lang geleden, werd de tempel in Jeruzalem weer door Samaritanen ontheiligd. Nee maar, een Samaritaan. Zo iemand die nog wel te onrein is om deel te mogen nemen aan de tempeldienst. En te leugenachtig is om te mogen getuigen voor een rechtbank. Uit dat volk waarvan de uitdrukking rondgaat. Hij die het brood van Samaritanen eet is als iemand die het vlees van zwijnen eet. Met andere woorden, blijf er uit de buurt. Zo iemand in het verhaal. Waar gaat dit heen? Zullen de horens gedacht hebben. Gemeente, misschien denkt u dat ook wel vanmorgen. Waar gaat dit heen? School gaat beginnen, het werk gaat weer verder. Uw taken thuis. Nou, het leven pakt zich op naar een periode van vakantie. Onderweg te zijn naar Gods wil. En dan dit. Zou het kunnen dat heel veel van wat we horen van de wil van God theorie blijft en niet wordt vertaald naar praktijk? Kan dat? Dat ik het hoor hier op zondag in het huis van God. De naaste liefde hebben naar Gods wil. Ja, natuurlijk. Maar dat ik onderweg in het leven onverwacht iets tegenkom. En dan de beslissing neem zoals de priester en de leviet. Ik loop maar even door. Ik heb er nu geen tijd voor. Het komt niet uit. Het is iemand die ik helemaal niet mag. Nee, de vraag is niet om de zorgen van heel de wereld op ons te nemen. Dat kan ook helemaal niet. Maar het gaat hier om diegene die zo onverwacht op je pad wordt gebracht. En in nood is. Wat is dan de beslissing? Ik kan van tevoren een beslissing nemen, maar wat gebeurt er in de praktijk? Misschien kent u dat wel. Zijn er ook wel mensen waar u irritaties mee heeft, waar u ruzie mee heeft? Verwijdering is er misschien al. Misschien is er ook wel een soort tweedeling dan, hè? Zoals toen ook Joden, Samaritanen. En dan onderweg te zijn naar Gods wil. Heb uw vijanden lief. Hoe het verder moet, wel, Jezus vertelt verder en noemt dan het belangrijke woord innerlijke ontferming. En daar komt ook het woord barmhartig vandaan, van de barmhartige Samaritaan. En dat is het derde punt van de preek. Barmhartig onderweg te zijn naar Gods wil. Vers 33b. En toen hij, dat is de Samaritaan, hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Innerlijke ontferming van binnen. medelijden, medeleven of een wat ouder woord erbarmen. Dat komt van binnenuit en daarom ook vanuit het hart warmhartig te zijn. Vers 34, hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, tilde hem op zijn rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. In plaats van langs te gaan, stapte de Samaritaan af van zijn rijdier. En zonder te vragen, wie ben jij? Ben je een Samaritaan of een Israëliet? Nee, zonder te vragen. Verbindt hij de wonden. Verzachting en ontsmetting met olie en met wijn. En daarna de reiziger op zijn eigen rijdier, zelf te voet, op pad naar de dichtstbijzijnde herberg. Maar beste Samaritaan, dit kost toch moeite en tijd? En tijd is geld, dus het kost ook geld. Het zal een koopman geweest zijn, zoiets. En is het trouwens ook niet riskant wat je doet? Want de rovers die die man hebben neergeslagen, zullen misschien ook jou wel te grazen willen nemen. Ja, dat is waar, allemaal overwegingen, dat klopt. Maar, welke overwegingen en welke wil telt nu zwaarder? Weegt zwaarder? Die van hemzelf of die van God? Zijn wil of Gods wil in deze concrete situatie? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Stel dat ik daar had gelegen. Zou die Samaritaan gedacht kunnen hebben. Wat zou ik dan verwachten van iemand die langs kwam? Als uzelf. En hoe kan deze Samaritaan dat doen? Die van dat vijandige volk. De naaste die hier op de grond ligt lief hebben als zichzelf. Nou, dat kan hij alleen maar doen door te weten hoe die man daar, die reiziger, zich voelt. Toch? Hij moet zich in hem verplaatsen. En dat begint met kijken. Hoe ziet het eruit? Hoe kijkt hij uit zijn ogen? Kijkt hij nog wel uit zijn ogen? En wat zou hij het meest nodig hebben? Nee, dat is niet het opvolgen van een goed advies. Maar dat is alles het gehoorzaam zijn aan de wil van God. Dat telt. De Samaritaan neemt de gedaante aan van een dienaar. Ja, dat kost tijd en moeite en geld, het is riskant. Maar zwaarder en mooier dan dat alles is het gehoorzamen en het vervullen van de wil en de wet van God. Vers 35. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. 2 penningen, 2 denarii, dat is genoeg voor zo'n week of 3 aan voedsel. Voor 1 persoon. Dus ja, het zal inderdaad een koopman zijn geweest die na een week of 2, 3 weer terugkomt van zijn reis. En die reiziger dan, die er op de grond lag, heeft hij dat verdiend? Nee, totaal niet. Maar hij heeft het toch gekregen. Misschien had hij diezelfde dag nog wel staan mopperen op die lelijke Samaritanen. Altijd die, nou ja, niet verdiend en toch gekregen. Dat is wat de Bijbel noemt genade. Genade. Genade aan, ja, hier gaat het nog verder. Niet alleen genade aan de ander, maar barmhartigheid tonen, dat gaat zo ver. Dat het genade is met de ander. Ja, en dat maakt kwetsbaar. Dat maakt heel kwetsbaar. Kijk maar naar de Samaritaan. Hij moet afstappen van zijn stevige rijdier af, wat bescherming gaf. Hij stapt af en hij bukt de greppel in. Hij moet die man optillen. Hoe zal die eronder gezeten hebben? En als een dienaar loopt hij naast deze man. Hij moet van zijn eigen geld betalen. En hij moet het risico lopen. En hij loopt het risico dat hij zelf ook door rovers geslagen zal worden. En vooruitgedacht, als hij straks terug zal keren naar het land van de Samaritanen. En hij zal vertellen van dit verhaal. En ze zullen horen wat hij gedaan heeft. En het zal inderdaad een Israëliet geweest zijn die hij geholpen heeft. Dan zullen ze zeggen, wat heb je nou gedaan? Een Israëliet geholpen. Dat had je nooit moeten doen. Je had hem moeten laten liggen. Net goed. Heb je dat echt gedaan? dan hoor je er niet meer bij. Zo, misschien zal er wel gehaat worden voor al de moeite van deze dag. Maar hoor, dat is nu barmhartigheid tonen. Met innerlijke ontferming bewogen zijn, ongeacht alle kosten en risico's. Want het is een naaste die op mijn pad is gebracht. Die kan ik niet links laten liggen en mag ik ook niet links laten liggen. Is dat herkenbaar? Dat verplaatsen in het perspectief van die ander. Dat barmhartigheid tonen niet alleen aan, maar zelfs ook met de ander als dat nodig is. Ja, er zijn de financiële bijdragen. En die zijn behoorlijk op afstand. Maar hier gaat het heel dichtbij, hè. Naast een ander, met een ander, wat voor situatie dan ook. Zoals de Samaritaan niet alleen zijn middelen ter beschikking stelt, zijn geld, maar zich ook persoonlijk tot deze ene man aan hem verbindt. Tot hij de zorg kan overlaten aan de herbergier die de taak op een verantwoorde manier kan voortzetten. Heb uw naaste lief. Dat is geen slogan. Dat is geen spreekwoord. Maar een goddelijk gebod. En dat vereist uitgaven. Te zeggen tegen iemand, ik houd van je, is een behoorlijk lege uitspraak als je, als het puntje bij het paaltje komt, niet ook bereid bent daadwerkelijk te helpen. Toch? En dat ondanks en ongeacht de kosten. De Samaritaan riskeert zijn leven voor een onbekende. En zo is het vandaag de dag ook nog. Om het gebod te vervullen, God en de naaste lief te hebben, moet je een Samaritaan worden. De buitenstaander die het risico neemt in een vijandige wereld. Je kunt het ook nog zo horen. Waar is het koninkrijk van God? Jezus heeft er zoveel over gesproken. Waar in dit voorbeeldverhaal zie je en ervaar je en merk je het koninkrijk van God? Dat is wanneer Samaritanen Joden helpen. En Joden hun vooroordelen opgeven en hun vijanden omarmen en zo barmhartigheid tonen. Nou, vul alles maar in aan denkbare tweedelingen, ook heel concreet. In je eigen omgeving en in de omgeving van de gemeente. In onze samenleving. Hoe makkelijk hebben we onze vooroordelen klaar? En het is maar bar moeilijk. Nee, het is niet bar moeilijk, het is haast onmogelijk. Ik zeg het nog niet duidelijk genoeg. Het is volstrekt onmogelijk om dit gebod van God volmaakt te vervullen. Om hier zonder daartegen te zondigen. Nee, verder te gaan. Barmhartig onderweg te gaan naar Gods wil voor het nieuwe seizoen. En daarom een indringende vraag. Als vooroordelen en vijandschap er nu zijn en ze zouden nu zo blijven, in wat voor verband dan ook, zou het koninkrijk van God dan wel in ons midden kunnen zijn? En kan het koninkrijk van God dan wel zijn in die concrete situatie die u nu misschien wel in gedachten heeft? En dat brengt ons bij het vierde woord van de preek. Waar heel de gelijkenis naartoe gaat. De naaste. De naaste barmhartig onderweg naar Gods wil. Want nu Jezus zijn voorbeeldverhaal heeft verteld, komt hij weer terug bij de wetgeleerde. De wetgeleerde die helemaal aan het begin bij hem kwam. En vroeg, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Deze man heeft ook geluisterd. En Jezus kijkt hem nu aan. En met alle verstand die hij heeft, die man van de wet van God en de samenvatting ervan, die hij kon dromen en de vele mondelingen wetten eromheen. Dit voorbeeldverhaal moet ook hem hebben stilgezet. Dat kan niet anders. Het moet een verrassing geweest zijn. En anders wel de vraag die Jezus nu stelt. Het is bijna dezelfde vraag die hij aan Jezus had gesteld, maar net iets anders. Niet wie in de gelijkenis is de naaste, maar wie in de gelijkenis werd de naaste. Voelt u het verschil? Vers 36. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is? Daar zit actie in. Van hem die in de handen van de rovers gevallen was. Dat geeft een heel andere kijk op die vraag en op de gelijkenis. Beste man, zegt Jezus met zoveel woorden. De eerste vraag is niet, wie is nu precies mijn naaste? Dat komt later nog wel. Natuurlijk mag er ook over nagedacht worden. We kunnen niet heel de wereld op onze schouders nemen. Er moeten keuzes gemaakt worden, zeker wel. Maar het gaat allereerst om de betekenis van Gods liefdegebod. Maak je niet langer zorgen of iemand anders nu wel of niet de naaste is in de eerste plaats. Maar wees zelf een naaste. En dat is de omkering. Wees zelf een naaste voor degene die in nood zijn en nu op je pad worden gebracht. Je kunt het ook taalkundig uitleggen. De naaste is niet meer het object, zoals Jezus dat uitlegt, het leidend voorwerp, maar de naaste wordt het subject, het onderwerp, degene die handelt. Kijk, zolang de naaste het leidend voorwerp blijft, wie is de naaste, wie wel, wie niet, dan blijft hij op afstand. Hè? En dan is het een juridische kwestie. Waar liggen de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Wie moet ik helpen, wie niet en hoeveel? Maar Jezus draait het om. En hij maakt van die naaste de spiegel. Wees zelf de naaste. Het onderwerp. Wees zelf degene die barmhartigheid toont. En zo wordt de vraag, wie is mijn naaste, die die wetgeleerde stelt aan het begin, wordt de vraag van die man die daar op de grond ligt. En die omhoog gekeken heeft. En de priester voorbij zag komen. En de leviet. En zich heeft afgevraagd, als die al kon kijken. Wie is nog mijn naaste? Wie? De priester niet, de leviet niet. Wie is het nog? Wie is mijn naaste? Ja, en dan komt het hoge woord eruit. De wetgeleerde moet het wel zeggen. De Samaritaan, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Daar heb je het woord barmhartigheid. Die man. Misschien kon dit niet over zijn lippen verkrijgen, hoe het ook zei. Maar het is al heel mooi gezegd. Wie is in deze gelijkenis de naaste? Wie is het geweest? Wie werd de naaste? Degene die barmhartigheid toonde. En dat legt de schijnwerpers alle geheel op die barmhartige Samaritaan die de naaste geworden was. De oude manier om uit te leggen wie de naaste is, wordt daarmee losgelaten. Dat oude denken in groepen en groepsgrenzen, waarbij de naaste iemand is van wie ik moet houden en die me hulp nodig heeft en wie wel en niet. Maar nu is de naaste dus zelf degene die handelt. Iemand die met mededogen en barmhartigheid handelt om iemand in nood te helpen. En zo moet de wetgeleerde een positieve les leren van het gedrag van een Samaritaan. En een negatieve les van dat van een priester en een leviet. Wat een discussie had moeten worden. En mogelijk had hij Jezus wel de les willen lezen. Eindigt in een les voor de wetgeleerde zelf. En dat zijn dan ook Jezus slotwoorden, vers 37b. En Jezus zei tegen hem, ga heen. Ga maar onderweg. En doet u evenzo. Ga maar als de naaste, warmhartig onderweg, naar de wil van God. Doe het. Doet u evenzo. Zoals zo vaak legt Jezus de nadruk op het doen. Doe het. Jezus blijkt in dit gesprek niet geïnteresseerd in een debat, maar het gaat erom wat men doet. En zo was het gesprek ook begonnen. Meester, wat moet ik doen? Jezus eindigt met ga heen en doe evenzo. Doe de wil van God. En daarmee valt nogmaals gezegd de aandacht op de Samaritaan als de persoon die het goede voorbeeld gaf. Wat betekent het om de naaste lief te hebben als jezelf? Dat is dus niet alleen een kwestie van lezen en reciteren en uit het hoofd leren. Heel belangrijk, daar begint het mee. Maar uiteindelijk een zaak van het doen. En zo is de Samaritaan de belichaming van de betekenis van dit gebod van God. Hij is die naaste die barmhartig onderweg is naar Gods wil. Dat was het thema van de preek. Een gelijkenis. Jezus heeft het door deze gelijkenis duidelijk gemaakt. Misschien dat u al luisterend wel spiegelde. Helemaal aan het begin bij de priester en de leviet en dacht, oh, ben ik dat? Of met die wetgeleerden. Ben ik zo iemand die misschien wel in een gesloten systeem leeft van do's en don'ts, wel niet duidelijke grenzen, maar dat ik me afsluit voor medemensen en daarmee ook afsluit van de gemeenschap met God? Of was er misschien ook herkenning bij de Samaritaan of bij die gewonde reiziger? En dan kom ik, gemeente, bij de spits van de preek. Maar heel de geschiedenis is toch wel geweest, ja. Maar de diepste betekenis is nog niet gehoord. Ik las ergens, alleen als we onszelf kennen als de hulpeloze reiziger, kunnen we anderen echt dienen in de geest van de barmhartige Samaritaan. Wat betekent deze uitspraak? Alleen als we onszelf nu herkennen in die hulpeloze reiziger, dan kunnen we ook als de naaste, zoals de Samaritaan, barmhartig onderweg gaan naar Gods wil. Iemand zegt, maar ik ben gezond, ik ben niet ziek, ik lig hier niet op de grond. Voelt u waar het heen gaat? Deze hele geschiedenis, deze hele gelijkenis, heeft niet alleen de lichamelijke betekenis, maar ook de geestelijke betekenis. Van het hulpeloos op de grond liggen. Namelijk van een mens zonder God. Herkent u dat? En herkent jij dat? Zonder God door het leven te gaan. Zonder te leven naar Gods wil. Is een mens hopeloos. Op sterven na dood. Dat is de situatie. Van u, jou en mij, maar ook van al die anderen. In de omgeving, de collega's en de buren. Ieder mens op aarde die zonder God leeft, zal zonder God sterven. En dan een eeuwige dood tegemoet gaan. Die hulpeloze reiziger is het beeld van een zondaar die nog niet is gered. Hoe dan, zegt iemand, hoe zal die zondaar gered worden? Nou, dat is dan nu toch niet moeilijk meer. Denkt u niet? Wat Jezus hier doet, is zo mooi. Hij geeft deze wetgeleerde antwoord, ja. En de wetgeleerde vroeg, wie is mijn naaste? Wat Jezus hier uiteindelijk doet en leert, is dit. Ik ben die naaste. Ik ben die barmhartige Samaritaan, met een hoofdletter. Hoe zegt iemand wel? Ik ben, zegt Jezus, onderweg gegaan vanuit de hemel, op die gevaarlijke weg naar deze aarde. De weg naar beneden, een afdaling van de hemel naar de aarde. Ik heb het gezegd, zie ik kom in de boekrollen over mij geschreven om uw wil te doen, o God, ik zal gaan naar die aarde. Die gevaarlijke route, dat vijandige gebied, waar de overste van de wereld het voor het zeggen heeft, de boze, de Satan, de duivel. En Jezus, als de barmhartige Samaritaan, heeft het risico genomen en daarmee alle gevolgen van dien, Jesaja 53, hij was veracht. Heb je dat gedaan? Heb jij? Jezus heeft het gedaan, onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zoals straks mogelijk die Samaritanen deze Samaritaan zullen verachten. Jou hoeven we niet meer, zo is Jezus veracht, omdat hij heeft gedaan. Hij is dus onderweg gegaan en hij is barmhartig onderweg gegaan. Hij heeft barmhartigheid getoond, niet alleen aan de ander, maar is ook met de ander gegaan. Ernaast. Maar Heer Jezus, het heeft u toch tijd en moeite gekost. U heeft de gedaante van een dienaar aangenomen, ja. Maar dat is mijn genade. Jullie allemaal hebben het niet verdiend dat ik gekomen ben. Maar ik heb het je gegeven. Ik ben in de ellende van deze wereld gestapt. Ik heb mijn leven niet alleen geriskeerd, maar ik heb het gegeven. Dat heeft Jezus gedaan. Zo is hij barmhartig onderweg gegaan. En ja, naar Gods wil. Want het was de wil van de Vader. In Genesis 3 stond het al. En ik zal vijandschappen teweeg brengen tussen u en deze vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Ik zal het doen. En vers Johannes 6 staat dit. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De wil van God. Zo is Jezus barmhartig onderweg gegaan naar de wil van God. En zo is hij de naaste met een hoofdletter. Hij was de naaste. En hij is het vanmorgen nog steeds. Jezus Christus, verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. En hij is de naaste die nog steeds barmhartig onderweg is. En daarvoor zijn dienaren gebruikt. Ja, daarvoor heel de kerk gebruikt. Ook u en jou wil gebruiken om als de naaste barmhartig onderweg te zijn. En om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Ja, want dit staat op het spel. Niet alleen het aardse leven, zoals bij die man, maar het eeuwige leven. Ja, en dan komen we toch ook bij de erfenis uit. Die man vroeg het aan het begin. Jezus eindigt daar min of meer mee. De erfenis, het eeuwige leven. Daarvoor ben ik gekomen. Om dat terug te geven. Wat moet ik doen? Vroeg die man. Het antwoord van Jezus is, wat jij moet doen, dat heb ik gedaan. En nu vraag ik, ga heen en doet u even zo. Gemeente, herkent u zich in die hulpeloze reiziger, maar door Jezus aangeraakt en opgericht. Totaal zondig en ellendig, op sterven na dood. Zijn stem gehoord, in hem geloofd, hem gezien. Jezus kijkt u aan vanmorgen en hij zegt u en jou, ga dan heen en doet u even zo. Met de naaste die jij hebt, op je werk en op school en in de buurt en in de familie. Doe de wet en de wil van God uit dankbaarheid, omdat ik je gered heb en verlost heb. Leef dan naar de wil van mijn Vader. Jezus de naaste. Met een hoofdletter. En voor u vanmorgen die hier zit. En het moet zeggen. Ik ken dat niet. En als het erop aankomt ben ik niet zoals de Heere wil. Die ik zijn wil. En heb ik misschien wel mijn mond vol over Jezus. Net als die wetgeleerden. Maar als het aankomt op het dagelijks leven en de praktijk. Laat deze geschiedenis mij zien en stel deze geschiedenis mij de vraag. Maar ben ik dan wel gered door Jezus? Of lig ik eigenlijk nog altijd verloren? Tot u zeg ik vanmorgen. En het is de Heilige Geest die het u zegt. Door deze gelijkenis heen. Zie deze Jezus Christus. Hij staat voor u. Ja, zeker. Dan juist voor u en voor jou, die hulpeloos verloren ligt, met een leven vol schuld. En misschien wel een hele geschiedenis, al zoveel jaren, vol schuld opgeladen. En misschien net de gedachte, voor mij is het te laat. Jezus staat voor u. En hij pakt u bij de hand. Ja, hij bukt zich. Om u te redden en te verlossen van al uw zonden. Zoals bij Zacchaeus. De slottekst van deze preek. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. Ja, Zacchaeus lag niet op de grond, maar hij zat in een boom. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het was een verloren man, zonder God. Hij keek op. Zag hem zei tegen hem: Zacchaeus, Johannes, Pieter, Maria, hoe heet jij? Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. En ook bidden. Ja, Heere, dat is wat Uzelf, Heer Jezus, ons zo graag geeft, dat wij wandelen zullen in het licht, ja, zelfs in het vrolijk levenslicht, gered door U. En zo als gered ook rond te gaan en te zoeken om te redden, zoals U dat deed. Heer Jezus, wij danken U voor het woord, voor de verkondiging, dat U door uw Heilige Geest ook deze morgen ons op het oog had, als gemeente en heel persoonlijk, in welke situatie we ons ook bevinden. U keek ons aan. U is het die aanraakt. Ja, U raakte ons aan. U bent het die opricht. Heere, wij bidden U. Geef van uw Heilige Geest. Voortdurend, niet alleen voor het eerst, maar keer op keer, dag na dag, uur na uur. dat wij zo zullen leven zoals u heeft geleefd. Dat wij ook die naaste mogen zijn. U was het met een hoofdletter. Geef ons met een kleine letter naaste te zijn. Voor degene die u ons op het pad heeft gebracht. Dat begint al heel dichtbij. In het gezin. In de familie. De buren. Collega's. Het andere met wie wij dag na dag optrekken. Of met enige regelmaat. Maar ook met diegene die zo geheel onverwacht. Nee, dat kunnen we niet inplannen van tevoren. Maar zo onverwacht op ons pad wordt gebracht. Hulp nodig heeft. Lichamelijk. Ja, Heer, en daar bidden wij u om. Geef. Dat wij alle vanmorgen de naaste om ons heen zullen zien. Niet alleen als mensen die lichamelijk in nood zijn. Voor wie de tuin even gedaan moet worden. Het huis opgeruimd, schoongemaakt, boodschappen, die hulp nodig heeft, lichamelijk of die ziek is, maar geef ons, Heer, door uw Heilige Geest, dat wij al die naasten net zozeer zullen zien als zielen die verloren liggen voor u, zolang ze u niet kennen en dienen en zolang ze nog buiten u leven. Ja, Heer, doe ons dan als naasten onderweg gaan. Met barmhartigheid, met innerlijke ontferming bewogen over die naast. En geef dan zelf, Heere, de woorden en de daden die u wilt dat we doen zullen. Gebruikt u ons, Heere, door uw geest. Om tot redding, tot eeuwig behoud te mogen dienen. Van die buurman. Van dat familielid. Van die collega. En Heere, onmiddellijk ervaren we en voelen we in ons hart. Maar ik kan dat niet. En dieper nog, ik wil dat helemaal niet. Want wat zullen ze wel niet zeggen en wat zullen ze wel niet denken? Verlos ons daarvan, Heer Jezus. En geef ons, door uw genade van uw geest, dat wij net als die barmhartige Samaritaan, ons niet meer zullen druk maken om wat anderen zeggen of denken, maar dat we alleen zullen luisteren en letten op uw wil. En geef dan van uw geest, dat die door ons heen werken mag. Ja, dat u zelf het bent, die harten neigt, die dode zondaren opricht, levend maakt en stelt in het licht van het eeuwige leven. Heere, zo vragen en bidden wij u. We bidden dat met en voor elkaar. En u kent ons nog veel beter dan dat we elkaar kennen. Ga voor ons uit. Doe ons u volgen. Wees een licht op ons pad. Spreek, Heere. En geef voortdurend van uw geest. En bewaar ons ervoor. Dat we uw woord gehoord hebben. Vervolgens zullen denken, nou zullen we dat wel eens even gaan doen. Maar o Heere, wat zijn we dan zo gemakkelijk. Weer in eigen kracht aan het werk en het zal ons bij de handen afbreken. Maar geef ons dagelijks u te bidden. O Heere Jezus, vul mij. En dan zal ik daadwerkelijk tot zegen zijn. Doe het, Heere. Wees met de kinderen die naar school gaan, de jongeren, net zozeer. Middelbare school, misschien de hogere school, beroepsopleiding, universiteit. Sterk hen, geef wat nodig is, wijsheid, om het schooljaar te beginnen en dat niet alleen, maar ook door te maken en ook goed te mogen afronden als u het geeft. Om zo verder te komen in de weg, in de voorbereiding op een plaats in de maatschappij. Heere, wees erin nabij en doe ook hen zien op u, die machtig bent, boven bidden en denken, te geven wat wij nodig hebben. En geef het aan ons allen, of als we op middelbare leeftijd gekomen zijn, misschien met volle agenda's te maken hebben. Doe ons leven naar uw wil, uw liefde hebben boven alles. En de naaste als onszelf. En zij die ouder geworden zijn, op leeftijd. Misschien wel het levenseinde zien naderen. Ontferm u, Heere. En doe ook hen tot zegen zijn in de dagen die u nog geeft. Red, Heere. En laat, door de kracht van uw geest, redding geschieden. Door middel van de handen en de voeten en de ogen en de oren en de monden. Ook vanuit deze gemeente. Zo vragen en bidden wij dit alles van u uit genade alleen, om de Heer Jezus wil. Maranatha. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Daar zit iets in van het doel. Daar gaat het om. Ga heen, doet u dan evenzo zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. 105, 24. Bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.